zijn dit seizoen bezig met de Torah-studies. Torah, de vijf boeken van Mozes. Misschien een beetje overtrokken voor sommigen, maar ik denk dat er in deze bijzondere boeken heel het helsplan, niet alleen, maar ook Gods wegen met mensen en Gods wegen met zijn getuigenis op aarde bij elkaar gebracht zien. En dat hadden we de vorige keer. Het boek Genesis hebben we in twee stukjes geknipt en gezien hoe daar van het begin tot het eind eigenlijk de hele heilsgeschiedenis al geschetst wordt. Het begint met de wording, schepping, en het eindigt met de zegenrijke regering van de redder van de wereld. Dat is de titel die Jozef kreeg. En zo werd hij genoemd. En ik denk ook dat je dat terugvond. En het volk Israël, nauwelijks zichtbaar, is naar Egypte getrokken. Jacob ook en die zonen ook. En ze hebben in het land Egypte, in de toenmalige wereld, de beheerser van de toenmalige wereld, een plekje gekregen. En dan stopt het boek Genesis en dan gaat in onze Bijbel het boek Exodus verder. Exodus betekent uittocht, maar dat wist u al lang, want dat is op alle mogelijke manieren verfilmd en beschreven in boeken. En die uittocht uit Egypte is misschien wel een van de belangrijkste dingen die we terugvinden. Er zit ongeveer 400 jaar tussen Genesis 50 en Exodus 1. Israël heeft volgens de schrift 430 jaar in de tijd van Abraham en zo in Egypte gewoond. 430 jaar. Dat is een klein stukje afgegaan in de tijd van Jozef. Maar goed, ik gok even op 400 jaar blijft er dan over. En dat is best een hele tijd. Als u zich realiseert dat we nu 2020 hebben, dan zouden we 1620 schrijven, 400 jaar eerder. Dat is nog steeds midden in de 80-jarige oorlog. Dus zoals u vandaag misschien vier eeuwen terug kunt kijken en hele tijd, maar u zult zeggen, daar heb ik niks van meegekregen. Vrijwel niets. En dat is misschien ook hier het geval. Je krijgt een heel ander beeld dan in het boek Genesis. Ik ga dat beeld met u lezen, Exodus 1, vers 1. Dit nu zijn de namen van de zonen van Israël die met Jacob naar Egypte waren gekomen. Ieder kwam er met zijn gezin: Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar, Zebulon, Benjamin, Dan, Naftali, Gad en Aser. Alle zielen die van Jacob afstanden waren 70 zielen. Jozef was echter al in Egypte. En toen Jozef gestorven was en ook al zijn broers en heel die generatie, werden de Israëlieten vruchtbaar en breidden zich overvloedig uit. Ze werden talrijk en uitermate machtig, zodat het land vol van hen werd. Toen trad er in Egypte een nieuwe koning aan die Jozef niet gekend had. Even tot zover. Een koning in Egypte die Jozef niet gekend had. U moet dus sowieso denken aan die 400 en zoveel jaar. Dan zou er een beetje onkunde kunnen zijn. Alhoewel dat ook niet helemaal terecht is. Want in Egypte zijn de koningen, de oversten, allemaal met een graftombe versierd, geëerd. Met een piramide zo nu en dan. En nou ja, er werd duidelijk aandacht besteed aan de overleden voorgangers. Dus ik geloof niet dat je mag zeggen en kunt zeggen dat die koning nooit van Jozef zou hebben gehoord. Dat is het niet. Maar wat het wel is, is dat hij geen rekening wilde houden met het gedachtegoed van Jozef, met het gedachtegoed van wat toen de redder van de wereld was. En dat betekent dat je je vandaag misschien wel eens moet afvragen, is dat een beeld voor ons en voor onze tijd? Antwoord ja. Toen kwam er een koning die heel anders dacht dan Jozef. Nu de overste van deze wereld, en dat is de tegenstander, dat is de Satan zelf, wil geen rekening houden met het gedachtegoed van de redder van de wereld. En nu denk ik niet aan Jozef, maar nu denk ik aan de Heer Jezus. Daar wil hij pertinent niet aan. En daar heb je precies de taal en de kleur van het boek te pakken. Dat betekent dat op dat moment er een situatie is waar de Israëlieten wonen, waar het getuigenis van God op aarde zich bevond. Ik zeg niet de gemeente, want dat is wat anders. Maar toch, Gods getuigenis op dat moment op aarde was op een terrein, daar waren ze al, maar het terrein was zo vijandig geworden, zo tegendraads geworden, dat ze geen rekening werd gehouden met wat de Heere bedoelde en graag wilde. En dat is vergelijkbaar, heel concreet. En dat betekent dat in Egypte er een sfeer ontstond van vijandschap. Tegen de Heere, ik zou bijna zeggen en zijn gezalfde, maar die was nog niet zichtbaar, maar tegen de Heere, duidelijk. En deze achtergrond speelt het hele boek door. En daarom zie je een situatie in Egypte ontstaan van Israël talrijk geworden. Dat heb ik nog met u gelezen net. Dat stond in die eerste verse al. Velen zijn uit Israël gekomen. Maar dat kan natuurlijk ook in 400 jaar. Er kan heel wat geboortegolven hebben geherbergd. En dan komt er een moment dat ze bang worden voor de Israëlieten. En ik denk ook dat de duivel ongelooflijk bang is voor Gods getuigenis op aarde. Heel typisch voorbeeld, maar veel later in de geschiedenis. Esther, het boek Esther. Dan is er een Haman die bewindvoerder is geworden, zo'n onderkoning in die tijd. En die gaat tekeer. En iedereen buigt voor Haman, iedereen, behalve één Jood die dat niet doet. En hij kan het niet uitstaan. Nou, je zou zeggen, als nu 10 miljoen mensen buigen voor je, en het aantal inwoners is 10 miljoen en nog één, zou je dan zorgen maken over die ene, of ga je dan dankbaar met die 10 miljoen aan de haal? Maar die ene man is dan zoveel waard voor die tegenstander, die moet om, die moet weg, die moet gedood worden. En als hij dat dan allemaal voor elkaar krijgt, dan moet het hele volk van die man er ook maar aan. Daar heb je zo'n voorbeeld van een Jodenhaat. Hier in Egypte heeft de farao bepaald dat alle jongetjes die geboren zouden worden, die moesten gelijk maar gedood worden. De vroedvrouwen die dat bewerkstelligden, die daarbij annex waren, die moesten dat dan maar gaan regelen. Hebben ze niet gedaan. Ze hebben het bevel van de koning genegeerd. En God gaf ze allemaal een gezin. Dat is een soort beloning voor hun bijzonder gedrag. Alle jongetjes. Alles wat vruchtbaar was. Alles wat nog meer getuigenis van God op aarde zou kunnen teweegbrengen, produceren, zaad. Dat moest weg. En dat is nu precies hetzelfde. De tegenstander, de duivel zelf, zal alles in zijn werk stellen om het getuigenis van God op aarde weg te krijgen. Hij alleen moet overblijven. Dat is de achtergrond van het boek. En dus hebben Amram en Jochebed, dat zijn de vader en de moeder van Mozes, toen ze een babytje kregen, gedacht, wat moeten we doen? Ze hebben het een poosje verborgen. En toen er toch ging huilen en de buren misschien lawaai zouden horen, hebben ze een plan gekregen. Een ark. Een biezenmandje. Hetzelfde woord als het woord ark. Echt van ark van Noach. En ook ark van het verbond. Kist. Kist betekent dat. Hebben ze een ark gebouwd. Met pek bestreken. Pek is hetzelfde woord als bedekking, verzoening. Precies hetzelfde woord. Hoe krijg je zo'n biezenmandje, zo'n lekker zo'n mandje, hoe krijg je de biezenmandje ooit waterdicht? Hoe kan het ooit een kindje vrijwaren voor een zekere dood? Verzoening, bedekking, bedekking dichtsmeren. Al die gleufjes, al die gaten dichtsmeren. Alleen al het beeld is schitterend. Dat hebben ze gedacht en ze hebben het in het water gezet van de Nijl. Mirjam achter een boom geplaatst, u kent het wel. De prinses kreeg medelijden. Mirjam zegt, zal ik voor u een voedster zoeken? Natuurlijk vroeg ze haar eigen moeder. Die had nog moedermelk voorhanden, want daar ging het even om. En zo mag Mozes blijven. Ik heb vaak gedacht, waarom heeft Salomo in zijn wijsheid, toen Israël op zijn toppunt was, echt de gouden eeuw zouden we zeggen in de tijd van Israël, waarom heeft Salomo in zijn paleis niet alleen voor zichzelf een kamer, maar ook voor een Egyptische prinses die hij had gehuwd. Een dochter van Farao. Dochter van Farao. Wordt erbij gezet. 1 Koningen 7. Ik weet het wel. Omdat hier een Egyptische prinses een bijzondere rol heeft vervuld. Ik ben er diep van overtuigd dat die twee dingen nooit van elkaar kunnen worden gescheiden. Dat je dat bijzonder terugvindt in Gods plannen. En Mozes is heel lang bij Amram en Jochebed gebleven. Misschien wel tot een jaar of 11. Weten we niet zeker. Want dat zogen van kinderen ging echt anders dan vandaag de dag. Ik ben geen vroedvrouw of vroedman. Maar het ging echt anders. Bij Isaac bijvoorbeeld vind je dat ook toen hij... Dat van het zogen af is, was er een soort erkenning van volwassenheid. Zo vind je daar ook terug. En Ismaël is daar furieus geworden. Al die dingen vinden wel een plekje. Ook in jouw denken, denk ik. Maar toen is Mozes daarna gekomen aan de universiteiten van Cairo. En ik weet niet of Cairo toen bestond, maar ik neem aan van wel zoiets. En opgevoed in de wijsheid, al de wijsheid van de Egyptenaren. Dat staat in elk geval wel in de Bijbel. En toen hij 40 was en machtig was in woorden en in werken, wilde hij partij kiezen voor de onderdrukten. Dat was zijn eigen volk, het volk Israël. Steeds zwaarder onderdrukt, steeds vaker bezig met slavenarbeid. Steeds maar weer voorraadsteden voor de Egyptenaren bouwen. Steeds maar weer aan het welzijn van de toenmalige wereld timmeren. En maar bezig zijn met die toenmalige wereld. En maar die wereld omhoog krikken. En maar sterker maken. Mozes koos voor het volk van God, zegt de Bijbel. En misschien was hij wel te vroeg. Ik weet niet helemaal zeker of dat zo is, maar misschien wel. Hoe dan ook, hij krijgt de kous op de kop. Ze willen hem niet. Hij wordt verworpen. Misschien wilt u zelf eens denken waarom de jongetjes hier verdronken werden, in het water werden gegooid, omgebracht. En de Heer Jezus naar Egypte vluchtte toen hij een kleine baby was met zijn moeder en met Jozef. Heel merkwaardig. Weer diezelfde gedachte. De overste van deze wereld wilde ook toen de Heer Jezus geboren was grip hebben op de situatie en het kind moest ook omgebracht. Je vindt al die parallellen misschien wel terug als je voor jezelf gaat lezen. En dat is de moeite waard. Je ziet hoe daar voor het volk van God in Egypte geen leven was. Alleen maar moeite. Alleen maar onderdrukking. En de Heer Jezus zegt in, ik heb het hier op mijn briefje gezet, Johannes 16, vers 33. In de wereld hebt u verdrukking, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Nu, dat zegt de Heer Jezus tegen de mensen van toen, maar dat zegt hij ook tegen jou en mij. In de wereld heb je verdrukking, maar heb maar goede moed, want ik ben er ook nog. Ik heb de wereld overwonnen. En zo zie je het volk Israël onder grote druk en onder grote spanning daar leven. Harde slavenarbeid. En het werd nog beroerder toen Mozes ten tonele verscheen. En ze ook zelf voor hun stro moesten zorgen. En nou ja, andere dingen moesten doen. Het werd alleen maar erger. De wereld was een vreselijk toneel voor het volk van God. Dat moet je vandaag maar eens vertalen. We hebben daar mooie liederen van. Neem de wereld, geef mij Jezus. Maar als je roept vandaag, het is een grote zooi in deze wereld. Nou, dan krijg je misschien wel bijval van een paar. Maar je krijgt ook wel tegenstand. Je zegt, kom. We hebben nog een aardige auto en onze elektrische visie doet het heel goed. Of, vul maar wat in. Of het inkomen, wat ik nog steeds mag krijgen, dat is nog redelijk. Die wereld is voor ons een hele moeilijke. Maar in de wereld is geen plaats voor de Heer Jezus. Er is over de wereld van vandaag een heerser die niet rekening wil houden met de redder van de wereld. Zoals er toen een koning was die Jozef niet wilde kennen. Dat beeld, dat blijft staan. En dus is er een probleem. Israël in grote nood in de wereld van toen. Maar ik ben er diep van overtuigd dat we dat vandaag moeten zeggen. Ook het volk van God is in grote nood. U hebt voorbeelden van Noord-Korea. U hebt voorbeelden misschien uit China. Dat is alweer iets minder erg geworden de laatste tijd. Alhoewel het er nog steeds zo is. En u hebt misschien wel voorbeelden uit andere oorden. Maar u hebt ook nog van Oost-Europa allerlei gedachten. Een aantal jaren terug toen we met de Bijbels en zo naar Oost-Europa... Ik ben nooit geweest daarmee, maar een hele groep zijn er wel geweest. En we weten dus van die Bijbeltransporten. Maar we weten van gelovigen die daar gewoon in de gevangenis zaten, gemarteld werden en op alle mogelijke manieren zich nooit en nooit mochten laten horen. Afgelopen zondag zei een zuster tegen ons, weet je wel dat in Noord-Korea nu nog, als een gelovige voor de rechter staat, voor het gerecht staat, dat hij nooit naar boven mag kijken. Dat is streng verboden. Alleen dat idee dat een gelovige tijdens dat verhoor, misschien wel tijdens het martelen, naar boven keek, dat was al verboden. Dat gaat veel. En u zegt, ja, dat is daar. Maar dat is ook dezelfde wereld waarin u en ik zijn. Dat is dezelfde sfeer waar die overste van deze wereld vandaag heerst. Het is een hele barre toestand. Het is een woestijn geworden. En ik weet het, de auto deed het goed. We kwamen zonder vlek en zonder moeilijkheid hier naartoe. Snap je? Ik ben ook dankbaar voor de zegeningen die er wel zijn. We mogen dat ook als een zegening zien. Maar het is niet normaal. In de wereld heb je verdrukking. Maar stel dat je nu de Heer Jezus kent. Ik hoop het. Van allen hier of van allen die meekijken, meeluisteren. Dat we echt kunnen zeggen, ja, maar ik hoor niet meer bij deze wereld. Ja, ik ben wel in die wereld, maar ik hoor niet meer bij die wereld. Ik ben nu bij de Heer Jezus gekomen. Ik heb de Heer Jezus leren kennen als mijn heiland, als mijn verlosser. En hij wil ons vrijmaken, losmaken van de wereld. Neem de wereld, geef mij Jezus. Dat proces is gaande. Hij wil u vrijmaken. U bent een vreemdeling en een bijwoner, wordt gezegd in de schrift. Van u in deze wereld. U hoort hier niet. U bent als een soort gastarbeider hier terechtgesteld. Misschien wel bewust aan het werk gezet. Maar u hoort hier niet. Want uw burgerschap is in de hemelen. U hoort hier niet. U bent hier wel, maar u hoort hier niet. En dan wil God je vrijmaken. Hij wil je uit deze sfeer, hij wil die druk van de wereld die over ons is, wegnemen. Zodat we ons niet bezighouden met die wereld en met haar voorraadsteden. Dat is een term uit het boek Exodus, hoor. Exodus 1 en 2. Timmeren aan het welzijn van de wereld. De opbouw van, of de versterking van. Hij wil u vrijmaken van de wereld en hij wil u laten richten op de bediening, de toekomst die hij voor ons heeft. Hij wil ons zijn zegen in het vooruitzicht stellen. En dan gebeurt er iets dat God gaat ingrijpen. Dat is ook de titel van onze toespraak. Ingrijpen van God. En u vindt in het boek Exodus die 10 plagen. Daar wil ik toch wat van zeggen. Mozes is geroepen, u weet het, was 40 jaar toen hij naar de kinderen van Israël omzag. Die hebben hem dat signaal niet opgepakt. Die hebben hem ook verworpen, zoals ze met de Heer Jezus ook deden. Zoals ze met Jozef ook deden. Eigenlijk steeds hetzelfde. En Mozes is naar Midian, Saoedi-Arabië is dat, gegaan. En daar heeft hij een baan gevonden als schaapherder bij zijn latere schoonvader, Jethro. En toen hij de schapen van zijn schoonvader, Jethro, naar de overkant van de woestijn gebracht had, nog preciezer, toen hij de schapen van zijn schoonvader uit Saoedi-Arabië bij de berg Gods had gebracht, Horeb, toen heeft God gezegd, nou kun je het met mijn schapen ook. Want die moeten ook bij diezelfde berg Gods zijn toevallig. Dat is geen toeval natuurlijk. Dit is een duiding. En Mozes heeft aanvankelijk gezegd, dat kan ik niet, want ik ben zwaar van tong en ik durf het niet. Die machtig was in woorden en in werken, zegt nu, ik ben zwaar van tong. Ik heb wel eens gedacht, als je 40 jaar met schapen, alleen maar met schapen aan de gang bent, dan wordt het ook moeilijk om gewoon Nederlands te spreken, denk ik. Misschien neem je dan ook een andere taal aan. Maar hij heeft van God nadrukkelijk de opdracht gekregen om te gaan. Hij kreeg echt de opdracht. En hij heeft dat tegengas gegeven. En God zegt, gooi die staf die je in je hand hebt nu maar eens op de grond. Nou, dat werd gelijk een slang. Moest hij weer bij de staart pakken. En ons gereedschap, zegt de Heer, in de handen van de wereld. Al je welbespraaktheid of je andere kundigheden. Als dat in de wereld terechtkomt, dan wordt het een slang. Dan gaat de duivel daarmee in de haal. Dan wordt het iets van de duivel. Of je nu goed kunt musiceren, of goed kunt organiseren, of goed kunt doseren, of wat je ook kunt, in de handen van de wereld wordt het een slang. Oh ja, het is moeilijk hè. Wat zei je, dat je heel goed kunt zingen en je kunt de hoogste toon halen en je kunt zuiver en glashelder dingen vertolken. En dan zeggen die, ja, maar dat in de handen van de duivel is het, ja, wordt het een slang. Nou, dat komt niet meer over. Tenzij je echt gaat zien wat die wereld is en wie de overste van deze wereld is. Ik snapte er niet zoveel van toen de Heer tegen mij zei dat ik mijn saxofoon moest inleveren. Ik kon me dat niet voorstellen. Ik speelde heel graag. Mijn vader was dirigent en ik heb van mijn 10e tot mijn 30e ongeveer saxofoon gespeeld. En fanatiek ook. Maar dat je dat nou los moet laten. Dat je dat af moet geven. Omdat het in de handen van de tegenstander misbruikt wordt. Is musiceren u op zich fout? Nee, natuurlijk niet. In de hemel gaan we zelfs musiceren. Je gaat musiceren in de hemel. Je krijgt in de hemel een harp of een citer. En dan ga je tokkelen. Dat nog nooit gedaan, maar het gaat gebeuren. Dat zijn hele duidelijke dingen. Maar toch kan iets in de weg staan. Ik weet van de moeder die konijnen fokte. Ik heb het misschien 20 keer verteld, maar het is echt zo. Ik ken hem nog, hij leeft ook nog. En hij was er zo fanatiek mee bezig. Alleen maar konijnen en naar tentoonstellingen gaan en naar concoursen gaan en naar weet ik veel. En de prijzen halen en soms medailles om die koppen van die konijnen. Hij moest ze wegdoen, hij heeft ze weggedaan. Mag je geen konijnen halen? Ja, tuurlijk wel. Mag je geen postzegels verzamelen? Ja, tuurlijk wel. Ik ken een broeder die had een enorme verzameling postzegels, maar het was zijn lust en zijn leven. En dan komt er tussen de Heer en jou in te staan. Al die dingen in de handen van de wereld wordt demonie, dat wordt iets van de duivel. Dat is echt zo. Zelfs je werkverslaving, niet alleen gokverslaving of drank of zo, maar zelfs goede dingen. Mozes, steek je hand eens naar de binnenkant. Leg je hand maar eens op je hart in je boezem. Melaats. Van binnen deugt hij ook niet. Ik ook niet. Niemand van ons. Je mag je hand er weer in steken, komt er weer gezond uit. De roeping van Mozes. En dan naar Egypte gaan. Misschien assistentie van Aaron. Misschien krijg je ook assistentie van iets, iemand die naast je staat, die met je meegaat. En je mag in de wereld iets gaan zeggen. En tegen de wereld zeggen, de wereld gaat voorbij en haar begeren. Er blijft niets over van alles wat jullie bekokstoofd hebben, wat jullie gebouwd hebben. Nou, dat kun je wel roepen, als de hoge gebouwen uit de grond reizen en de ene Dubai naar de andere Dubai ontstaat, enorme buildings, dat gaat voorbij. Ik begrijp wel dat de koning van Egypte begon te lachen. En de eerste tekenen die de Mozes en Aaron deden, die werden onmiddellijk geïmiteerd door de Egyptische tovenaars, die konden het ook. Die hebben ook water en bloed veranderd, die hebben ook die kikvorsen kunnen laten brengen, die hebben ook die muggen gebracht. Maar het probleem was dat die kikvorsen niet meer wegkregen toen ze er een keer waren. Dat kan de Heer alleen. En die muggen die kregen ze ook niet meer weg. Dat kan ook de Heer alleen. Ze kunnen wel imiteren, maar ze kunnen niet wat de Heer kan. Toen kwamen dus die plagen, die tekenen in Egypte, 9 als het ware en 1 eindoordeel. En ze hebben daar een hele moeilijke tijd door gekregen. Niet alle plagen zijn even hard aangekomen in het land Goshen, waar het getuigenis van God woonde. Sommigen zijn er helemaal niet geweest. Maar de Egyptenaren hebben heel precies geweten dat het de hand van de Heere was. Er zijn plagen geweest die te maken hadden met het milieu. Nou, waarom zijn ze zo keen op het milieu? Waarom moet iedereen nu milieubewust worden? En milieubewust autorijden en stoken en koken. En ze zijn zich echt wel bewust dat er een gevoelige kant zit als God ingrijpt. En misschien is dat nu zo. Mensen zien dit als een enorme opdracht om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Nou, voor hetzelfde geld kan het een plaag van God zijn, die ons misschien iets wil gaan vertellen. Het is allemaal niet zo zoals je het eens of die zeggen. En die kikvorsen, volgens de Bijbel, zijn onreine geesten. Ik heb het niet bedacht hoor. Staat in de Bijbel. Onreine geesten uit de bek van het beest en uit de bek van de draak. Onreine geesten. En ze zaten toen in de baktroggen in Egypte. Ze zaten in de slaapkamers, ze zaten in de woonkamers, ze zaten overal. En die onreine geesten hebben vandaag alles verziekt. Alles, overal. We zitten er middenin. Het is overspoeld. Nou, die Egyptische tovenaars, die konden die kikvorsen ook laten komen, ja. Maar ze kregen ze niet meer weg. Ziet u waarom de Heer Jezus zoveel nadruk legt toen hij hier op aarde was, om te vertellen dat die onreine geesten bestraft moesten worden, weggedaan moesten worden, en dat er uitbanning van die geesten moest komen? En hij deed het. Hij gaf ook opdracht aan de discipelen. En er zal een tijd komen in het duizendjarig vrederijk dat dat ook weg is. Dat de Satan gebonden is. Dat dat daar niet meer bestaat. De muggen hebben dus de infecties overgebracht. Zitten we middenin. Je krijgt ze niet meer weg. Steekvliegen, irritatie, oorlog, gedoe, vechten. En of dat nu op de werkplek is om de positie die hoger is met ellebogen, of dat het misschien wel zonder wapens is. Iemand schreef me, er is nu een overwinning behaald door een tegenstander, corona bedoelde hij, met alle infecties, COVID-19. En er is geen schot gelost, er is geen kanon aan te pas gekomen en de hele wereld is overwonnen. Is toch zo? Zitten we middenin? Al die dingen hebben te maken met de wereld en God gaat ingrijpen. En als die derde plaag weg is, dus water en bloed veranderen en kikkers zijn weg, dan komen de veepest en de zweren. Veepest, dat betekent dat God Egypte sloeg in hun bezit. Economie dus. Daar viel de klap toen. Alleen bij Israël geen weepest. Dat moet toen toch ook al een bijzonder teken zijn geweest. Hebben ze gezegd, toen de Egyptenaren hebben gezegd, dit is de vinger Gods. Dit is van God. Ze wisten niet precies wie God was en zo, maar ze wisten wel dat dit een vinger van God was. En dat is doorgegaan met hagel en met sprinkhanen. En uiteindelijk bij duisternis uitgekomen. Duisternis. De hele wereld is duister. Dat wist u al lang, maar we zijn langzamerhand met onze zaklampjes en met onze verlichtingen en de verlichte eeuw zover dat we het niet meer zien. Maar het is een duistere boel. En de overste van deze wereld, de vorst van de duisternis, is aan het toeslaan. Hij slaat toe. Maar God laat dat toe. Laat die mensen erachter komen dat het duister is. In het duister van Egypte was één plekje uitgezonderd. Dat was waar het volk van God woonde. Geen duisternis. En er was ook licht in hun huizen. Want het merkwaardige feit deed zich voor dat de drie dagen van absolute duisternis de drie dagen waren waarin Israël een lammetje in huis moest halen. Nou, toen ik dat voor het eerst zag, heb ik eventjes gejankt. Ik dacht, hoe is het mogelijk? Waarom hebben ze dat nooit verteld? Dus die drie dagen van donkerheid waren precies dezelfde drie dagen als kijken naar het lam. En dan krijg je die merkwaardige Paascha-nacht. Nacht van waken. Na die drie dagen is het lammetje geslacht. Lammetje, misschien niet goed geformuleerd. Ik heb het altijd zo gezegd, ik ben heel klein, maar het is natuurlijk onzin. Maar het is wel een jaar oud. Ik ben geen techneut als het gaat om lammeren en geiten en zo, en bokken en schapen. Maar een schaap met een lam van een jaar, dat is ook bijna een schaap. Bijna net zo groot als een volwassen schaap. Men kent niet zoveel aan. Dus het is niet een heel klein pieterpeuterig klein zaklammetje geweest. Alsof je een zaklam hebt. Maar het is gewoon een behoorlijk dier geweest. Maar een lam van een jaar oud, zegt de Bijbel. Die moest er naar kijken of het een gebrek had. En als het geen gebrek had, moest het geslacht bloed aan de deurposten. En dat is eigenlijk de eerste bijzondere, duiding die ik graag wil onderstrepen. In die tijd dus, van de wereld geschetst, zoals Exodus dat schetst, van die tijd. Het is vergelijkbaar, echt vergelijkbaar. Daar hoef je niet zo gek veel moeite voor te doen met onze tijd. Maar in deze tijd, waar alles tot een enorme duisternis is geworden, en waar maar één mogelijkheid is, en dat is schuilen achter het bloed van het lam. Er is maar één oplossing. En als je dat niet doet, ja, dan zijn de eerstgeborenen in Egypte allemaal gestorven. En dat was ook zo. En bij de eerstgeborenen worden altijd de nieuwe generatie geduid, de belangrijkste opvolging. Dan is daarom ook dat de Heere zelf de eerstgeborenen voor zichzelf nam. Eerstgeborenen van Israël, dat mocht dan uiteindelijk levieten worden. Maar hoe ook, in Egypte dus een enorme nacht van waken. Staf in de hand, lenderen om God, eten van het Pascha. Diezelfde nacht uit Egypte getrokken. Zijn ze toen in het beloofde land gekomen? Nee, dat ook niet, dat zult u zeggen. Dat heeft nog 40 jaar geduurd. Toen kwamen ze in de woestijn. Nou, de woestijn is niet hetzelfde als de hemel, is niet hetzelfde als het beloofde land. Net zo min als u en mijn wandel, nadat we tot geloof komen en nadat we ineens zagen wat die wereld eigenlijk betekent en is, en daarvan hebben getuigd, er is maar één oplossing, en dat is schuilen achter het bloed van het lam. En daarom, broeders en zusters, moeten we vertellen van het bloed van het lam. Het lam dat geslacht is. We moeten het over hem hebben. De Heer Jezus, het lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt. De enige mogelijkheid om aan die enorme oordelen over deze wereld te ontkomen is geloven in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Geen andere uitweg, geen andere mogelijkheid. Evangeliseren dus. Maar ook getuigen. Daarom moesten ze het Pascha houden, ook in de woestijn, ook in het beloofde land. Maar daar raak je gauw aan gewend, want dan denk je, nou ja, het kan nog wel een keer overslaan. U hebt misschien een grapje over uw buurman, heb ik wel hoor. Die was goed Rooms-Katholiek, die zei, ik ga regelmatig naar de kerk. 1 keer per jaar, met de kerst, zei hij. Maar hij sloeg ook wel eens een dag over, wel eens een keer over. Want jij moet er ook geen gemoten van maken. Hè? Nee, ik heb het niet eens van mezelf, ik heb het gewoon gehoord. En dat is een beetje niet bedoeld als een soort rare opmerking. Maar als u nu denkt aan de Heer Jezus en aan het Lam Gods, en als u denkt aan dat geweldige gebeuren op het kruis van Golgotha, waar hij zijn leven gaf, ja, daar kun je toch ook niet elke dag aan denken. Hè? De boog kan toch ook niet altijd gespannen zijn. Je moet wel eens ook een keer vrije tijd nemen. Even de bloemen buiten zetten. Dat zegt u precies zelf hoor. In de tijd van Israël, in de tijd van koning Josia, ik hoorde daar een toespraak over, in 2 Koningen 34, hadden ze zo'n 50 jaar vrijwel niks gedaan aan het Pascha. Dan vinden ze het wetboek in de tempel. Jongen. Ze zijn zicht op het wetboek. Ze zijn het wetboek, de Torah, helemaal kwijt. En eens heeft priester Hilkia dat wetboek gevonden. Nou, alsof er iets bijzonders was. Alsof ze een ontdekking van de eeuw gedaan hadden. Nou, zo is het wel gebeurd. Want ze scheurden hun kleren en ze hebben het Pascha gehouden zoals het in tientallen jaren niet was gebeurd. Maar hoor nu jij en ik, wij die nu echt mogen zeggen, we zijn wel in de wereld. We horen er niet meer bij. Het is ook echt geen plek voor ons. Er is geen toekomst voor ons. Onze toekomst is daar waar de Heer Jezus is. En we willen er wel uit. We gaan uit de wereld. Maar dat is nu precies het boek Exodus. Ze bleven in de woestijn. Die wereld werd een woestijn voor hen. Dus de toenmalige situatie was ook woestijnervaring. En dat ging gewoon door. Weliswaar met een ander kleurtje. Maar ik ben er diep van overtuigd dat het hele boek Exodus ons vertelt over een woestijntocht. Duidelijk, hè? En wat gebeurt er in die woestijntocht? Wie heb je nodig in die woestijntocht? Nou, wat de wereld biedt, dat heeft geen hulp geboden. En dan zegt God, ik zal je mijn hulpbronnen geven. Pascha 1, hulpbron nummer 1. Denk aan mij, zei de Heer Jezus toen hij het avondmaal instelde. Ook ons, Pascha, Christus is geslacht. Laten we dan feest vieren, het feest van ongezuurde broden. Ons, Pascha, Christus. Maar waarom denkt u dan niet aan hem? Waarom zeggen we dan, ach, ja. Nou ja, dan gaat hij weer. Allemaal redeneringen. En dan heeft die dat ervan gezegd. En die heeft er ook nog een mening over geuit. Maar u dan? Wordt u niet blij als u elke morgen wakker wordt en tegen de Heer Jezus zegt, Heer Jezus, dank u wel dat u voor mij aan het kruis gestorven bent. Dank u wel dat ik ben nog steeds hier in deze wereld, maar ik word beschermd, want ik schuil achter u, achter uw werk. Ik schuil achter uw bloed. En het is geweldig wat ik heb door het geloof in u, Heer Jezus. Zo begint de dag toch? Of denkt u, ach, alweer een dag, moet ik weer naar die nare baas. Die zit weer met allerlei lijstjes en dan moet ik dit nog doen. En ik moet misschien wel op de fiets en het regent ook nog. Maar even, ik sla op, ik schei uit met dingen. Hoe bestaat het dat wij ons in no time laten ombuigen naar omstandigheden? Als die een beetje meezitten, ja, dan willen we nog wel eens naar de kerk gaan of zo. Nou, ja, dan gaan we ook wel. Ja, nee, niet elke dag natuurlijk, want dat wordt een beetje te groen. Nou, ik hoop dat u mij begrijpt. Zou u niet morgenochtend beginnen met hem te bedanken voor het geweldige werk van hemzelf? Zou u niet zeggen, Heer Jezus, wat fijn, wat schitterend dat u dat allemaal gedaan hebt. Ik wil u eren, Heer Jezus. Dan gaan ze. Uit Egypte. En ze kwamen in de woestijn. Maar het was al een prut. Maar er waren, zeggen ze later, er waren in Egypte toch nog wel komkommers en nog uien en nog andere dingen. Allerlei spijzen. En er waren vleespotten in Egypte. Dat hebben ze gezegd. En toen kwamen ze in de woestijn. Ja. Dan heb je toch niks meer. Als dat wat de wereld te bieden heeft, jouw voedsel niet meer is. Als de programma's van de 30 zenders die u kunt krijgen op uw televisie. Ja, misschien kunt u er één, heb je er wel 100, dat weet ik niet precies. Maar als dat daar niks meer biedt, ja, wat dan? Wat moet je dan van leven? De woestijn in. En ik wil zo proberen om nog bijzondere dingen uit de rest van onze hoofdstukken. Want dit is wat u, als u nog een keer dit boek leest, helemaal tegenkomt. Dus dat is niet zo moeilijk, denk ik. En ineens kunt u het ook een beetje duiden. Dan zijn ze eruit, nauwelijks uit Egypte, door de Schelfzee. En ze hebben gezongen, een lied gezongen. De Heere is hoog verheven, het paard en zijn ruiter stortte hij in de zee. Ze hebben dus echt gezien dat de overwinning een feit was. Ze hebben gezien dat de kracht van Egypte gebroken was. Dat hebben ze gezien, doordat ze ze zagen drijven, zegt de Bijbel hoor, de dode lichamen van de Egyptenaren. Maar heb u gezien dat de Heer Jezus de overwinning heeft behaald door aan het kruis zijn leven te geven en over alles heeft getriomfeerd en daar de overwinning aller tijden heeft bewerkstelligd? Dat is de Heer Jezus. En als dat dan zo is en je zegt, neem die wereld maar. Het is wel woestijn toch? We zijn nog niet in de hemel. We hebben nog best veel voor onze kiezen en voor ons in het vooruitzicht. Maar we willen toch belijden dat de Heer Jezus onze heiland is. En dan kom je in de wereld en dan kom je bij een waterpoel en je hebt dus echt water nodig en dat water is bitter. Nauwelijks vertrokken. En dat ga ik je even lezen. Dat staat in Exodus 15. Dus direct na dat bijzondere lied. Dat bijzondere lied van de Heer is hoog verheven. Vers 24 van Exodus 15. Toen riep Mozes tot de Heere en de Heere wees hem een stuk hout en dat wierp hij in het water en toen werd het water zoet. Daar heeft hij het volk verordeningen en bepalingen gegeven en daar heeft hij het op de proef gesteld. En dan gaan ze iets verder en dan komen ze op een plek. Vers 27, toen kwamen zij bij Elim. Daar waren 12 waterbronnen en 70 palmbomen. Ze sloegen daar hun kamp op aan het water. Het bittere water van wat zij Mara genoemd hebben. Het woord Mara betekent gewoon bitter. Maria eigenlijk ook, Mara. En dat water was bitter. En als je dan toch water nodig hebt en het blijkt bitter. Ook de woestijn is bitter. Dus dan ben je uit Egypte, op weg naar, en dan denk je dat alles vlekkeloos gaat. En je bent net begonnen, teleurstelling, bitter water. Antwoord, stuk hout. Heel voorzichtig, ik zie alleen knikken. Het kruis van de Heer Jezus, lieve broers, echt waar. Probeer nou. Ga nu eens deze route die ik nu ga stippelen. Ik heb er 7 puntjes. 1 heb ik gehad, Pascha. 2 is al het hout wat bitter water zoet maakt. Uw liefde, zegt een bijzonder lied, maakt dat bittere zoet. Het kruis van de Heer Jezus maakt alles wat bitter is anders. En het schitterende is dat je dan in Elim met waterbronnen en palmbomen terechtkomt. In de woestijn. Ik denk, als de Heer Jezus het centrum wordt, ook van bittere dingen, ook van bittere momenten, van moeilijke momenten. Van momenten die misschien wel met sterven te maken hebben. Als hij het centrum wordt, dan wordt het allemaal anders. Ik weet dat. Ook van mezelf. Maar ik weet het ook van anderen die je mocht ontmoeten, die misschien wel in hele moeilijke situaties waren en ineens de zoetigheid van het kruis, de uitwerkingen van het kruis hebben gevoeld en hebben ervaren. En dan blijkt ineens dat zo'n bittere situatie vlakbij Elim blijkt te zijn, vlakbij waterbronnen en palmbomen. Het is alsof je in de woestijn ineens een soort oase aantreft. Ik wil het heel voorzichtig zeggen, ik heb het wel zo gebruikt. Dan kom je in een samenkomst. Het was heel moeilijk de afgelopen week, zei iemand. En dan kom je in een samenkomst. En dan wordt er dit gezegd. Een waterbron en een palmboom. Echt waar. Ik hoop, ik bid dat elke gemeente een soort Elim-gemeente is. Waar dit te vinden is. Mensen die op zoek zijn, die misschien door de week de bittere dingen hebben moeten doormaken, moeten meemaken. En die dat kruis in mochten brengen. En toch zeggen, Heer Jezus, toch bent u aan het kruis gestorven. Toch hebt u daar de overwinning behaald. Toch is dat de basis van alle zegen. Als er uiteindelijk geen bitterheid meer is en de duivel gebonden zal zijn en er geen ziekte is en geen dood is en mensen weer 1000 jaar worden, 1000 jaren vrede, dan is dat allemaal te danken aan het kruis van de Heer Jezus, aan het kruis van Golgotha. Dat bittere wordt ineens zoet. En het zijn de momenten waar je heerlijk mag vertoeven. Wat is het een geweldige zegen als u in de hectiek van deze tijd en in de hectiek van alles en van alle complottheorieën die over u worden uitgestort, en dat u midden in de tumult zit van wel een president of geen president, of vul maar wat in wat allemaal naar u toe komt, dat u dan een plekje hebt waar u heerlijk kunt verpozen. Dat noem ik Elim. Dat is niet hetzelfde als het plaatsje Elim bij Hogeveen en bij Hollandse Veld. Dat is een heel mooi dorp, maar ik ben blij dat ze dat zo genoemd hebben. Maar dit is Elim dus uit het boek Exodus. Dus u hebt nu al twee bijzondere dingen. U hebt het Pascha en u hebt het hout van onderweg. En als u dat hanteert, komt u in Elim. Daar komt u terecht. Iets verderop in hoofdstuk 16, dan is het eten zo moeilijk. En dan zegt de Heere God, u vindt in hoofdstuk 16, dus direct daarna, die zeggen ze zelfs in vers 3, de Israëlieten zeiden tegen Mozes en tegen Aaron, och, waren we maar door de hand van de Heere gestorven in het land Egypte, toen we bij de vleespotten zaten, ik heb het al geciteerd, en brood aten tot verzadiging toe, want u hebt ons uitgeleid naar deze woestijn om ons heel deze gemeente van honger te laten sterven. Ik laat al die andere teksten even staan, die staan er nog, die zijn ook voor u bedoeld om ze te lezen. En de Heere God geeft dat manna. Nou, derde element voor onze woestijntocht is manna. Wat is het manna? Dat was een soort korianderzaad, daar leek het op, wit. Het lag als morgens als een soort dauwlaag. En ze mochten daarvan verzamelen, een gomer, een soort inhoudsmaat. Natuurlijk waren dus de fanatieke lui, die waren bezig met gelijk maar 10 gomer. Dan heb ik wat voor de buren ook. Dat bedoelden ze niet voor zichzelf. En dat stonk de volgende dag. Ieder had een gomer, maar zelfs als je een halve gomer verzamelde, had je nog een hele gomer. Wonder, elke dag opnieuw. 40 jaar lang, elke dag opnieuw, zegen. Voedsel van de Heere, brood uit de hemel, brood der engelen. Allemaal termen die met manna verband houden. Manna, elke dag het leven van de Heer Jezus. Het spijsoffer, elke dag opnieuw kijken. Gisteravond een toespraak ergens. Het is de discipel genoeg om te worden als de meester. Zegt Matthäus 10 vers 25. Dat betekent dus dat de discipel er genoeg om in moet nemen te worden als de Heer Jezus. Zalig zijn de armen van geest. Wie was dat? De Heer Jezus. Wie was de reine van hart? De Heer Jezus. Wie was degene die hongerde en dorstte naar gerecht? De Heer Jezus. Wie was het die... 9 duidingen. Zalig, 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 zalig. Allemaal duidingen van de Heer Jezus. Kijk er dan eens naar. 9 uitingen van de Heilige Geest, Galaten 5. Kijk er dan eens na, ook 9. Manna. Het prachtige van de Heer Jezus wordt elke morgen op een presenteerblad neergelegd. Je moet eventjes bukken. Je moet even door de knieën. Nou, misschien is dat wat symbolisch. Doe het dan. En dan zeggen ze na 30 jaar misschien of 20 jaar... onze ziel walgt van deze zeer lichte spijzen. Nou, het is bijna hetzelfde als iemand tegen me zegt... jij altijd met je Jezus. Altijd maar Jezus. Precies hetzelfde hoor. Heb u genoeg aan de Heer Jezus? Ik heb aan u genoeg, o Heer, zegt een lied. Hij, de Heer Jezus, in de woestijn. Want die tocht nog steeds op weg naar... weliswaar uit Egypte, maar nog steeds op weg naar manna. Water uit de rots. Ja, was geen water. Wat gebeurde er? Mozes mocht slaan op de rots. Die steenrots nu, zegt het Nieuwe Testament, was Christus. En hij mocht erop slaan. En er kwam een stroom van water uit. En de Bijbel zegt dat er een soort rivier achter hen aanstroomde. Nou, onvoorstelbaar. In de woestijn. Waar geen rivieren zijn. Achter Israël aan een rivier van water. Elke morgen. En eten en drinken. Manna. En water uit de rots. En als Mozes iets later in hoofdstuk 19 de berg op gaat om met de Heere God te spreken. Dan leidt Mozes het volk van God richting de Heere tegemoet. En dat zijn bijzondere uitdrukken. Hoofdstuk 19, dat vers wil ik graag voorlezen. Vers 17, Exodus 19, vers 17. Het was een sterk bazuingeschal, zegt het eind van vers 16, zodat al het volk in het kamp was beefde. Maar Mozes leidde het volk uit het kamp God tegemoet. Ik ben er diep van overtuigd dat iedereen die iets voor de Heer Jezus zou willen doen, wat het ook is, hè? Bestuurlijk of muzikaal of voor kinderen, voor volwassenen of zoals ik het nu doe, dat je één verlangen hebt dat ik het volk van God de richting hem mag brengen. God tegemoet mag brengen. Het is een zegen van je dat er iemand was die dat volk van God richting Yahweh ging brengen. Alles was erop gericht dat hij die kant op stuurde. Dat het volk van God richting de Heere ging sturen. Hoofdstuk 20. Vers 24. U moet voor mij een altaar van aarde bouwen en daarop uw brandoffers en uw dankoffers, uw kleinvee en uw runderen offeren. Die tekst heb ik heel vaak geciteerd, geloof ik. Op elke plaats waar ik mijn naam zal laten gedenken, zal ik naar u toekomen en u zegenen. Daar zegt de Heere, en je hebt onderweg ook nog een altaar. En steeds een altaar. De 10 woorden hebben geklonken en het volk was bang en beefde. En denkt, laat Mozes maar met de Heere God praten, maar laat ons er maar buiten. En dan zegt de Heere God, en toch heb ik een plek waar ik kan staan en zegenen. Jullie zijn wel bang. En dat is een altaar. En daar wil ik staan. En dat altaar moet je niet van gehouwen stenen maken. Dan moet je niet met je houweel iets gaan fatsoeneren, bewerken. Dan moet je ook geen trapje bij neerzetten, zodat je omhoog kunt klauteren. Je hebt geen trapje nodig om daarbij te komen. Je hebt geen pauze nodig om bij dat offer te komen. Je hebt geen voorganger nodig om omhoog te klimmen. Je kunt het zelf. Geen trapje. En je moet er ook afblijven. Je moet het ook niet gaan modelleren. Je moet er niet iets anders van willen maken. Maar God heeft een plaats waar hij kan staan en zegenen. Dat is het altaar. Wat zegt de Bijbel tegen jou? Wij hebben een altaar. Hebreeën 13, 12, 13. Wij hebben een altaar. Onderweg, weet u dat dat de tafel des Heren is? Moeilijk, hè? Ja, dan zegt u, ja, dat leren jullie. Nou, vergeet mij maar. Als de Bijbel nu zegt dat het altaar in het Oude Testament de tafel van de Heere is, waar hij zijn voedsel vond, waar hij at. En waar hij at, daar nodigt hij jou uit om mee te eten. Waar wordt het avondmaal in 1 Korinthe 10 gesitueerd? Aan de tafel des Heren. Het is niet onze club, onze naam. Nee, het is de plek waar de Heren is. We hebben een altaar. Dus even los van jouw persoonlijke omgang met Jahwe, met de Heer Jezus. We hebben een altaar. Iets gemeenschappelijks. En de Heer zegt in vers 21, hoofdstuk 21, dat is dan de zevende duiding die ik graag wil doorgeven. Wanneer, vers 2, wanneer u een Hebreeuwse slaaf koopt, moet hij 6 jaar dienen. Maar in het zevende jaar, nou, dan gaat u het verder lezen, de knecht des Heren. Ik heb u nu 7 dingen genoemd die te maken hebben met onze woestijntocht. Vanaf het moment dat ze uit Egypte gekomen waren, door de Schelfzee zijn gegaan, bij de berg Gods zijn aangekomen, heeft God gezegd, ik zal je 7 duidingen geven die te maken hebben met de woestijntocht. Egypte was een woestijn, daar vond je ook niks. Maar daarna was het allemaal zand, zand en nog een zand en daar vind je ook niks. Maar dan zegt de Heer, onderweg heb ik 7 duidingen voor je. Ik heb het Pascha voor je. Ons Pascha, Christus is geslacht. Ik heb voor de bittere situaties een stuk hout voor je. En u weet nu wat ik daarmee bedoel. Dat is niet zomaar een soort hocus-pocus toestandje. Maar dat is het kruis van de Heer Jezus in al zijn omvang. Ik heb het manna voor je. Elke dag. En ik heb het water uit de rots voor je. Nummertje 4. En ik heb een knecht van God voor je die je dichter bij hem wil brengen. Ik bid dat ik het mag zijn. 5. En ik heb een altaar voor je. Bij de tafel des Heren, waar jij mag eten, ben je welkom. En ik heb de knecht des Heren voor je die dit allemaal heeft gedaan. En dat is ook de Heer Jezus. Met andere woorden, onze woestijntocht wordt op deze wijze een tocht richting hem. Richting, jawel, richting het beloofde land. Richting onze grote zegeningen. En onderweg wil hij ons dit schenken. Dat is de Torah-studie van het eerste stuk van Exodus. Het tweede stuk gaat over het huis des Heren waarin dienst gedaan wordt. Maar dat is echt een ander deel. Het gaat ook over dezelfde tocht, dezelfde mensen. Maar het heeft een heel ander onderwerp. Dus daarom heb ik het scheidslijn van deze 2 avonden hier getrokken. Ik hoop ook dat u nu geniet. En dat u de vraag stelt, Heer, waar zit ik dan nu? En hoe gaat het met mijn hulpbronnen die mij ter beschikking gesteld zijn, die me aangewezen zijn, die notabene zwart op wit geschreven zijn, gegeven zijn. Wat doe ik ermee? Nou, u denkt misschien, ik pik er 3 uit, dat is ook leuk. Als ik er 3 heb, dan heb ik al heel wat. Maar ik zou u aan willen raden om ze alle 7 te gebruiken. Echt, alle 7 zijn ze even kostbaar en even mooi. En alle 7 hebben ze met 1 iemand te maken. En dat is de Heer Jezus. Dat is mijn heiland, dat is mijn verlosser. Neem de wereld. Geef mij Jezus. En 7, hoort u dat lied? En 7 puntjes hier in het boek Exodus. Maar dat overzicht is heel belangrijk. Daarmee kun je het boek duiden en kun je begrijpen waarom je zo'n boek in de Bijbel hebt. Niet alleen om losse geschiedenissen, losse vlottertjes te krijgen waar je misschien wel wat aan hebt of misschien niks aan hebt. Maar dit is wat de Heer met jou wil doen. En verder gaat hij nog hele bijzondere dingen zeggen, maar heeft nog veel meer voor jou in petto. Maar dat is het tweede stuk van het boek Exodus. De Torah-studie is bedoeld om het boek te zien. De details krijg je wel als je weer gaat lezen. Kom je van alles tegen. Als je vragen hebt, hoor ik het graag, wat mij betreft. Maar deze dingen zijn heel uniek voor jou en voor mij in deze tijd. Het zou schitterend zijn als we zo onze uittocht Exodus zouden kennen. Los van, langzaam maar zeker misschien, soms abrupt bepaalde dingen. maar soms heel geleidelijk en soms nog met moeite, maar toch op weg gebracht in de richting van hemzelf, in de richting van de grote heelmeester, de Heer Jezus zelf. Onderweg Elim hebben, super hè? Ik hoop dat de gemeente hier Elim is, of jullie gemeente waar je naartoe gaat zondags, dat dat Elim karakters heeft. Waterbronnen, palmbomen, rust voor je ziel. De Heere zegene jullie en mij ook. Amen. Vader, dank u wel dat we zo naar dit eerste stuk van het boek Exodus mochten kijken. En het is misschien best een hele pluk, maar we danken u dat u ons ook helpen wilt om het op een rij te krijgen en om het te verwerken. Vader, door uw Heilige Geest wilt u deze mooie geschiedenissen zomaar in onze harten plaatsen. En dan mogen we er onze winst mee doen. We komen uit bij de Heer Jezus. Hij is het die dit allemaal heeft gedaan en bewerkt. En hij is het die ons bij de hand neemt en ons door de woestijn verder leidt. Ik wil u danken voor de Heer Jezus. Ik wil u danken voor het volbrachte werk. Ik wil u danken voor al uw zegeningen. Ook de zegeningen van vanavond. Ook elkaar te ontmoeten, hoe dan ook. Ook willen we bidden voor elkaar. Dat we dicht bij u en dicht bij de Heer Jezus zijn. Vader, dank u wel dat u dat doen wilt. Dat u ons ook op hem wilt laten kijken. Dank u voor de Bijbel. Dank u voor dat kostbare boek. We prijzen uw naam. En dragen elkaar ook voor de rest van deze dag aan u op. In zijn naam. Amen. Slot. Ik had voor mezelf een lied uit de bundel Geestelijke Liederen opgezocht. Vroeger stond daar waar ik niets zie dan zandwoestijnen. Maar in een wat andere versie staat nu: al zou ik niets zien dan zandwoestijnen. Uit de Geestelijke Liederen 122, vers 1. Een steppe waar slechts dorheid woont, waar ik van honger zou verkwijnen en waar geen bron de pelgrim loont. Ik weet dat God me ook daar zal drinken. Ik heb die 7 punten genoemd. Dat God me ook daar in die woestijn zal drinken. Met levenswater helder, rein. Hij zal mijn ziel verkwikking schenken uit de onuitputbare heilfontein. Ik vond het een heel mooi lied wat eigenlijk dit hele stuk een beetje weergeeft. De Heere zegene u.